Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Nu 2021 net begonnen is, kijken we naar welke series van onder meer Netflix en Disney onze huiskamers dit jaar gaan beheersen. Daarover straks meer. Eerst een voortslepend probleem bij grote webwinkels, in dit geval vooral Amazon. Daarop worden sommige producten aangeprezen door nep-reviews, zoals een speelgoeddrone die 5 sterren krijgt voor een, ik citeer, heerlijk smakende honing. Daarom is hier in de uitzending Wijnand Jongen, CEO van brancheorganisatie thuiswinkel.org. Op Amazon heb je dus die valse gebruikersrecensies. Om helemaal eerlijk te zijn, meer in de Engelstalige versie dan in de Nederlandse. Maar goed, die is voor Nederlanders ook relevant. Is dat specifiek voor Amazon of kom je dat elders ook tegen?
Nee, dat kom je elders ook tegen. Natuurlijk bij Amazon meer dan bij anderen. Maar goed, dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat zij natuurlijk vele tientallen, meer dan 200 miljoen producten voeren.
Ja.
En dat hebben Nederlandse bedrijven natuurlijk niet. Dus meer bij Amazon, maar het komt overal voor.
Ja, meer klanten natuurlijk ook. Hè. Dat is ook een factor. In de reactie geeft Amazon aan dat er duidelijke richtlijnen zijn voor het groeperen van producten door aanbieders, maar dat daardoor dan soms verkeerde reviews bij producten staan, per ongeluk of opzettelijk. Maar goed, is dat dan een technisch manco? Moet je dat zo zien?
Ja, dat kan bijna niet anders dan een technisch manco. Kijk, Amazon, maar dat geldt voor iedere platform, voor iedere marktplaats, voor iedere webwinkel. Niemand heeft baat bij een verkeerde of een fake of een nep review.
Nou, dat is niet helemaal waar, toch? Als er positieve reviews bovenaan staan die tot verkoop stimuleren, dan heeft de verkoper en ook het platform zoals Amazon daar wel baat bij.
Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. Maar uiteindelijk prikken consumenten daar op een gegeven moment ook doorheen. Op het moment dat bekend wordt dat Amazon stelselmatig, of welk platform dan ook, of welke webwinkel dan ook, stelselmatig dit soort dingen zou doen, dus fake of nep reviews zou plaatsen, of hele positieve reviews, dan is het einde gewoon ziek. En dan, ik zal niet zeggen dat het meteen het einde van het platform is, maar dan is het consumentenvertrouwen geschaad en dan neemt niemand nog die reviews serieus. Dus ik denk dat dat geldt voor Amazon en nogmaals voor iedereen er alles aan zal doen om te voorkomen dat gebeurt. En 100% dat uitsluiten is natuurlijk ook gewoon helemaal niet mogelijk met zoveel honderden miljoenen reviews. Dat kan gewoon niet. Maar ik ben zeker van dat ze er alles aan zullen doen om dat te voorkomen. Maar goed, het voorbeeld wat je geeft, Herbert, ja, dat is natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet.
Ja, nee, en je zegt ze doen er vast van alles en nog wat aan. Maar weet je wat er precies gedaan kan worden tegen die nep-reviews?
Nou ja, goed, kijk, ik weet dat naarmate er meer omvang van activiteit is, weet ik gewoon dat er tientallen, soms wel hele teams van honderden kwaliteitsbewakers zitten op dit verhaal. Nogmaals, omdat ze juist willen voorkomen dat er misbruik
is. Het lastige is natuurlijk dat niet schaalt. Hè? Het is makkelijk om die reviews te plaatsen. Het is moeilijk om ze te vinden en weg te krijgen.
Absoluut. Absoluut. En dat is ook een serieus probleem. En daar, daar worstelen ook heel veel partijen mee. Nou, is vaak ook wel reden voor partijen om andere professionele partijen in te schakelen. Maar goed, die worstelen dan op hun beurt weer met hetzelfde probleem. Want ook zij moeten dus systemen bedenken, kwaliteitsbewakers inhuren, om ervoor te zorgen dat dit soort onzin niet op websites terechtkomen waar consumenten.
En het leek zo mooi, want volgens mij heeft Amazon dit ook zo'n beetje uitgevonden. Toen dit voor het eerst werd gedaan. Jee, wat is er een mooiere bron voor kwaliteit van een product, informatie over de kwaliteit van een product, dan de ervaringen van mede-consumenten. Tot het dus gevonden werd als instrument om ook te misbruiken. Maar wat kun je nou als consument doen om te voorkomen dat je hierdoor wordt misleid?
Nou ja, het allerbelangrijkste is denk ik gewoon natuurlijk niet bij 1 of 2 reviews stilstaan. Dus toch wat verder kijken gewoon wat verder doorzoeken. Misschien ook wel wat andere bronnen raadplegen. Kijk, ik geloof nooit zo heilig in alleen maar 100% tienen. Hè? Dus dat moet je eigenlijk, dat zal eigenlijk een beetje argwaan moeten wekken.
Ja, wat ik altijd een mooie indicator vind, is als het heel erg uiteenloopt. Als je heel veel vijven hebt en heel veel enen en niks daartussenin, zou er wat aan de hand kunnen zijn.
Ja, dat heb je helemaal gelijk. En je moet ook een beetje gezonde verstand gebruiken. Hè? Kijk nogmaals, bij een huisjesite, hè, waar je een huisje wil beoordelen waar je op vakantie bent geweest. Nou, dan kan het best wel uiteenlopen. Hè? De een vindt het een 6, de ander vindt het een 9. Hè? Maar bij inkcartridges, dat je daar hoger 9's en 10's scoort, dat is op zich niet zo verwonderlijk dan.
Ja, wat mij verder opviel, en er werd ook in een artikel bij Ars Technica werd daarop gewezen. Amazon heeft wonderlijke merken. Dat was bij die drones bijvoorbeeld het geval. Maar als je die merken dan verder gaat nazoeken, ik zal wat namen noemen. Hè. Die lijken wel uit een of andere generator te komen. Harwels, bijna niet uit te spreken soms. Bisportbull. Eentje met bijna alleen maar medeklinkers. Daar begin ik niet eens aan. Nuo Bestie. Als je die dan gaat nazoeken, dan blijken ze alleen op Amazon voor te komen. En voor de wildste producten. Kleding, voedsel, elektronica, alles tegelijk. Ze schijnen elkaar ook heel snel op te volgen. Moet je dat soort aanbieders niet gaan weren?
Ja, kijk, ik zelf ben van mening, hè, maar er vindt op dit moment in Europa een enorm debat over plaats. Ik denk dat je als grote marktplaats ook een soort poortwachtersfunctie hebt. Hè?
Ja.
Om ervoor te zorgen dat de consumenten goede partijen te zien krijgen. Die ook nogmaals die zich houden aan de wet en met de regelgeving. En daar hebben zij wel degelijk een verantwoordelijkheid te nemen. Maar goed, dat is een enorme discussie op dit moment in Europa. Hè? Want hoe ver moet het dan gaan? Hè? Moet je daar ook platformen voor aansprakelijk stellen? Ja. Nou, die discussie is nog niet afgerond, wordt gevoerd. Bemoeien we ons mee als thuiswinkel.org en ook als e-commerce Europe. En dat is spannend, maar dat daar verantwoordelijkheid genomen moet worden, en dat willen ze trouwens ook wel, die platformen, dat staat als een paal boven water.
Ja. Is er eigenlijk wetgeving die iets zegt over gebruikersreviews? Met andere woorden, is een webwinkel aansprakelijk als daar verkeerde informatie in staat?
Nou, er is wel wetgeving over gewoon misleiding van consumenten. Hè?
De discussie kan hier zijn dat de informatie in die reviews komt van een ander. Dan kan dus de webwinkel kan zeggen, nee, maar dat hebben wij niet geschreven, dus dat is ons probleem niet.
Ja, nou, dat is dan het verhaal over aansprakelijkheid. Hè?
Ja.
Dus wie is er aansprakelijk? Nou, daar zijn de laatste woorden niet over gezegd. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen dat een webwinkel of een marktplaats verantwoordelijk is, hè, voor datgene wat op zijn marktplaats in de recensie geplaatst wordt. Hè? Daar hebben ze een verantwoordelijkheid te nemen. Maar om dan vervolgens te zeggen op basis van 100 recensies, hè, dat je voor iedere recensie ook door iedere recensie ook aansprakelijk gesteld kunt worden, dat is natuurlijk nog een enorme stap verder. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. Ik denk dat op dit moment één brug te ver is. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
Ja, ik heb me ook zitten afvragen toen ik over deze uitzending nadacht, waarom doen we die reviews eigenlijk nog? Je weet toch niet of ze kloppen. Je moet ze met de korreltjes uit, je kunt ze niet serieus zijn. En op krantensites, op veel krantensites, kun je ook niet eens meer reacties achterlaten. Dat hebben de kranten wel afgeleerd. Tenzij bij sommigen, als je gewoon inlogt als abonnee met je echte naam. Kunnen webwinkels daar niet ook toe overgaan?
Nou, ik zou er best een goed idee en plan vinden. Hè. Dus kijk, een webwinkel heeft natuurlijk op zich ook wel de plicht om na te gaan of er een sprake is van een authenticiteit van consumenten, of dat wel echt klopt. Dus daar ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat consumenten wijs genoeg zijn. Ik denk dat webwinkels die verantwoordelijkheid moeten nemen. En jouw suggestie, werk alleen maar met die consumenten die daadwerkelijk klant zijn. Hè, en weet dat mag je bewijzen. Nou, dat is een hele, hele goede suggestie.
Ja, nou, neem dat mee, zou ik zeggen.
Ik zal het meenemen,
ja, waar naartoe, dat zien we dan nog wel. Maar verder nog, hè, over de artikelen die worden aangeboden door externe, waarbij dus de webwinkel als platform fungeert. Heeft de webwinkel dan enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit? Ik denk dan toch weer aan die drones die ik voorbij zag komen. Dat waren speelgoed, hele goedkope speelgoeddrones die, als je de reviews echt goed bekeek, eigenlijk prullen waren. Ja, snel kapot en deden niet allemaal, zelfs vanuit de doos, wat ze zouden moeten doen. Dus is het platform dan verantwoordelijk voor de kwaliteit van zo'n product?
Dat is ook weer een goede vraag. Dat hangt allemaal een beetje tussen die verantwoordelijkheid en versus aansprakelijkheid. Hè?
Ja.
Ja, natuurlijk heeft een platform daar verantwoordelijkheid voor. Dat is evident. Hè, want het is een platform dat een bepaalde product hè, online zet namens een webwinkel. Ja. En ja, ook daar lopen de meningen over uiteen. Hè. Er zijn voldoende cases al geweest hè, waarin ook een platform aansprakelijk wordt gesteld. Maar nogmaals, daar lopen de discussies op dit moment uiteen. Wat duidelijk is, dat hè, waar dit nu nog niet geregeld is, gaat dit wel geregeld worden in de komende maanden, de komende jaren, via allerlei richtlijnen die op dit moment worden opgesteld in Brussel. Duidelijk is in ieder geval de richting waar dit uitgaat. Meer verantwoordelijkheid voor platformen. Ze hebben een belangrijkere taak, meer verantwoordelijkheid te nemen. Maar nogmaals, de vraag verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid. Die discussie die is nog niet gelopen.
Ja, maar in veel gevallen is dat je antwoord. Hè? Dus heel goed om aan de orde te stellen. En er is nog niet helemaal duidelijkheid over. Maar binnen de komende maanden of jaren vind ik wel heel vaag. Wanneer gaan we hier die duidelijkheid krijgen?
Ja, dat is, op dit moment wordt er in Brussel hè, zijn de eerste voorstellen, hè, de eerste contouren van die richtlijn, die zijn duidelijk. En er wordt gestreefd, doe het even uit mijn hoofd, omdat in 2022 moet dat overal in heel Europa geïmplementeerd zijn. Hè. Dus er liggen wel degelijk, wordt daar op dit moment vaag achter gezet. Niet in de laatste plaats, omdat we deze regels ook willen laten gelden voor websites van buiten Europa. Hè. Dus ook de Chinese webwinkels. He, die dat af en toe wel allemaal wat niet zo nauw nemen. Die moeten ook aan deze regels gewoon gaan voldoen. Absoluut. Ja.
Oké, mooi. Veel dank voor deze informatie. Wijnand Jongen, CEO van thuiswinkel.org. Digitaal. Nog een boeiend digitaal weetje over 2020. De meest illegaal gedownloade tv-serie van het afgelopen jaar was The Mandalorian. Tromgeroffel. Disney spin-off van de zeer bekende Star Wars films. En daarmee is de oude recordhouder, dat was Game of Thrones, van de troon. Maar die series en films, worden die in dit tijdperk van betaalbare streamingdiensten nog wel zoveel illegaal gedownload? En welke producties moeten we dan in 2021 zeker in de gaten houden? Gaan we nu over praten met Thijs Schrek, freelance cultuurjournalist voor onder meer NRC. De Mandalorian is de afgelopen jaar dus het meest gedownload. Althans volgens een analyse van Torrent Freak is dat. Maar wordt er überhaupt nog wel veel gedownload de laatste tijd? Zijn er serieuze cijfers over?
Ja, de meest recente cijfers die ik zag is dat het een beetje stabiel blijft. En dat is toch wel opvallend, omdat door de opkomst van Netflix en dergelijke... men ook wel dacht van ja, er komt een einde aan, want er is nu echt een goed legaal alternatief.
Precies.
Maar het is een relatief kleine groep, maar wel een groep die hardnekkig... blijf downloaden, illegaal blijf downloaden.
Ja, en dat legale alternatief, zeg je al, dat is er tegenwoordig. Er zijn er zelfs een hele hoop. Er werd altijd gezegd, als dat er maar is, dan houdt dat downloaden vanzelf wel op, die piraterij. Dus waarom downloaden mensen dan tegenwoordig nog?
Nou, wat je vooral ziet, is dat het nu heel gefragmenteerd wordt. Want naast Netflix heb je nu ook Amazon, je hebt Videoland, je hebt heel veel diensten, Disney Plus, die nu ook heel erg bezig is, waar ook de Mandalorian vandaan komt.
Ja.
Dus ik denk dat mensen ook een beetje gefrustreerd zijn van... ja, ze willen alle toffe series zien. En daarvoor heb je wel drie of meer diensten nodig. En ja, dat is voor sommige mensen toch een beetje te gek. En die denken van, nou, dan ga ik toch maar even de Mandalorian illegaal binnenhalen.
Ja. En dan heb je vaak juist wel die one-stop-shop, hè? Je gaat naar de Pirate Bay of iets dergelijks. En dan vind je alles. En dat is niet het geval in het legale aanbod.
Precies, ja. Je hebt alle aanbieders bij elkaar en... als je alleen Netflix hebt, dan mis je bijvoorbeeld wel de Mandalorian. En zo was het ook met Game of Thrones. Dat was ook inderdaad de serie die het meest werd gedownload voor de Mandalorian. En die was zeker in Nederland gewoon niet overal beschikbaar.
Ja.
Dus daarom gingen mensen naar een alternatief op zoek. Ja. Ja.
Hoe zit dit internationaal? Want we zijn in Nederland toch wel behoorlijk digitaal onderlegd. We zijn ook een beetje op de penning, weet je wel. Dus is dat nou in andere landen minder erg? Zijn wij kampioen of is het overal nog steeds serieus een probleem dat downloaden?
Ja, het verschilt wel een beetje per land. Maar het is wel overal. Overal waar internetverbindingen beschikbaar zijn, is het wel hardnekkig. Dus ook in de VS hebben ze ermee te maken en in de rest van Europa ook wel. En volgens mij, de laatste cijfers die ik zag, waren Nederlanders een beetje middenmotors. Maar ja, goed, de verbindingen zijn hier natuurlijk heel goed. Dus ja, het is wel makkelijk om een serietje binnen te halen.
Zeker, zeker. En onze eigen auteur zegt de politie Brein heeft altijd gezegd, wij pakken vooral uploaders aan en we bemoeien ons niet met de downloaders. Maar dat begint een beetje te veranderen, want ze willen inmiddels waarschuwingen versturen naar uploaders van films. Oh, dat zijn dan toch weer uploaders natuurlijk. Maar de providers die wilden niet meewerken, die moesten dan een mail gaan doorsturen van Brein aan die notore uploaders. Is dat volgens jou de oplossing?
Nee, het wordt al heel lang geprobeerd ook. Met de muziekindustrie heeft het ook gedaan. En ik heb het idee, als je individuele gevallen gaat aanpakken, dat je niet, ja, uiteindelijk bestrijd je het niet. En er komen altijd weer nieuwe plekken en er zijn altijd wel weer nieuwe uploaders te vinden. Dus het is misschien goed als je een waarschuwing stuurt van doe het echt niet. Maar ik heb niet het idee dat daar het probleem echt mee wordt opgelost. Door individuele gevallen aan te pakken.
Nee, maar moet je het illegaal kopiëren dan gewoon accepteren als een soort randverschijnsel dat er nou eenmaal is? Een soort verliespost waar je toch niet vanaf komt? Zoals je vroeger breuk had van grammofoonplaten?
Precies. Het is natuurlijk niet goed dat het gebeurt, maar het percentage blijft klein. En ik denk dat het nooit helemaal uit te roeien valt. En ze moeten het wel in de gaten houden, uiteraard. En als er echt grote partijen zijn die illegale dingen doen, moet je dat ook aanpakken. Maar ik denk dat een deel is toch wel inderdaad de schade die erbij komt kijken. En ja. Uiteindelijk is het overgrote merendeel betaald al voor diensten als Netflix. En dat zal ook alleen maar groeien. En in het afgelopen coronajaar heeft Netflix ook gewoon een recordgroei meegemaakt. Ja. En Disney ook. Dus ja, ik denk dat je gewoon een goed product moet aanbieden. Dat is het belangrijkste qua de bedrijven die in deze business zitten.
Ja, ja, dan zeg je zo wat corona. Hè. We kunnen veel meer thuis blijven om mooie video te zien. We moeten het dit jaar, het afgelopen jaar in elk geval ook. Ja, gaat het filmlandschap daardoor definitief veranderen?
Ja, ik denk het wel. Dat corona echt, want het was natuurlijk al aan de gang met ook Netflix die gewoon Oscar-waardige films uitbracht meteen op de streamingdiensten, zonder dat het echt groot in de bioscoop kwam. En ik denk dat de trend nu alleen maar versneld is. Je ziet het ook met Disney, die afgelopen jaar films meteen naar hun streamingdienst Disney Plus heeft gebracht, omdat het gewoon niet in de bioscoop uit te brengen was. En ja, dat gaat niet meer veranderen, denk ik. Ik denk niet dat de bioscoop helemaal verdwijnt. Dat hoop ik ook echt niet, want ik hou heel erg van de bioscoop.
Ja.
Maar ja, ik denk wel dat er iets definitief de geest is uit de fles, om het zo te zeggen. Want, ja.
En dat betekent ook misschien grotere beweging. Want die grote series die waren natuurlijk al een opkomst. Die kun je eigenlijk alleen maar thuis bekijken. Een serie van 10 uur, dat wordt niks in de bioscoop. Gaan we die grote series dan ook veel meer krijgen dan films? Dat lijkt me dan wel een redelijke verwachting.
Ja, en ook dat was al een trend die een beetje aan de gang was. Dat de afgelopen jaren spreekt men echt van een gouden tijdperk voor de tv-serie. Mede dankzij Netflix, maar ook al een partij als HBO die met The Sopranos en Game of Thrones echt baanbrekende dingen heeft gedaan. Dus dat was ook al aan de gang en dat zal ook alleen maar doorzetten. Dat heeft ook mee te maken dat de streamingdiensten de makers toch wat meer vrijheid geven. Echt een blockbuster in de bioscoop die moet zo'n breed publiek trekken dat het vaak de spannende elementen er nog wel eens uit worden gehaald. En
ja.
Netflix bijvoorbeeld, die geeft de maker veel meer vrijheid om ook wat gewaagde dingen te doen. En zeker omdat er zoveel wordt gemaakt, kun je ook meer met een bepaalde serie op een niche richten. Een kleine groep van de abonnees.
Ja. Ja. En in series kun je ook meer met cliffhangers werken en dus de kijker binden. Hè? Dat kan de bioscoop ook niet. Nou zeg jij, en ik ben het met je eens, we hopen dat die bioscoop maar blijft. Alleen, wat hebben ze dan nog te bieden? Wat is de reden dat ze zouden kunnen blijven?
Ja, ik denk echt dat je een ervaring moet bieden die je gewoon thuis niet kunt nabootsen. Dus dat is een geweldig geluid en een mooi scherm, maar ik denk ook dat comfort steeds belangrijker zal zijn. Dat je echt mooie stoelen erbij hebt en lekker eten en drinken erbij en een goede service. Dus misschien niet meer zo massaal zoals het was, maar dat je daar echt aan gaat denken. En ja, je hebt ook 3D-voorstellingen of 4D zelfs, dat je stoel begint te trillen. Dus ik denk dat je echt zo moet kijken. En ik denk ook wel gewoon dat mensen nog wel altijd behoefte hebben aan een avondje uit. En zodra het weer kan, dat ze ook wel weer gewoon eens ouderwets naar de bioscoop willen. En als je dan gewoon een goede ervaring weet te bieden zonder al te veel irritante andere bezoekers. En ja, dan zal er altijd wel een plek zijn voor de bioscoop. Het zal misschien wat minder worden, maar als je gewoon een goede ervaring weet te creëren, dan zal het niet helemaal verdwijnen, nee.
Ja, oké. Even terug naar die Mandalorian, de spin-off van Star Wars. Wat is daar het sterke punt van? Wat is de verklaring voor het succes?
Ja, dat is een hele sterke serie. En het kwam tegelijk uit met het laatste deel van de nieuwe filmtrilogie. En die was, die werd heel ingewikkeld. En zeker als je geen fan was van de series, dan was het lastig om te volgen. En van The Mandalorian is de kracht eigenlijk dat het heel simpel is. Want het is gewoon een ruimte-western eigenlijk. En je volgt een premiejager die simpele avonturen beleeft. En het ziet er wel heel mooi uit en de soundtrack is mooi. Het zijn relatief korte afleveringen. Dus ook voor mensen die normaal gesproken weinig met Star Wars hebben, is het gewoon een hele interessante serie. Ja. En ze hebben natuurlijk nog een geheim wapen, een heel schattig figuurtje. Baby Yoda wordt hij genoemd, hoewel hij nu ook een echte naam heeft gekregen. Een klein, echt een pop, een groen wezentje. En die is super schattig en slaat ook aan bij mensen die normaal gesproken niks van Star Wars willen weten. Die zijn ook helemaal fan van hem geworden.
Ja. Je noemde al die fragmentatie. We hebben heel veel diensten nu. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, Videoland. Welke hebben nou het meeste potentie volgens jou? Wie gaat
ik denk
winnen?
Precies. Netflix is nu marktleider met bijna 200 miljoen abonnees. En ik denk dat die heeft gewoon zo'n goede positie. Die was er zo vroeg bij. Dat die denk ik moeilijk te verslaan is. En dat ze gewoon ze maken zoveel dingen dat iedereen zegt van nou, we nemen in elk geval een Netflix abonnement en misschien nemen we daarnaast nog Disney of Apple of Videoland. Maar ik denk ook dat Disney heeft gewoon heel sterk ingezet met Disney Plus en heeft komt ook al in de buurt van 100 miljoen abonnees. Heeft natuurlijk de familiemarkt met zich mee, dus dat is ook een hele sterke partij. Zit ook heel veel geld.
Ja. Heb je wel eens uitgerekend, nu we al deze platforms op een rijtje zetten, wat kost het eigenlijk als je ze allemaal zou willen hebben?
Ik heb het niet uitgerekend, maar het is duurder dan gewoon nog een kabelabonnement, denk ik.
Ja, dacht ik wel. Ja. En is er ooit nog kans dat er zo'n one-stop shop, dat die er ooit nog komt? Dat je gewoon met één abonnement klaar bent?
Ja, dat is wel de droom eigenlijk. Dat zoals je met Spotify, met muziek ongeveer.
Ja, die lijkt vervlogen hè, als het om video gaat.
Ja, maar hier met video zijn de rechten zo ingewikkeld en zijn er zoveel partijen. Ik denk dat het wel iets minder wordt qua fragmentatie, dat er gewoon een paar spelers overblijven. Ik denk Apple en Amazon, omdat het zulke grote bedrijven zijn, zullen ook gewoon sterk blijven. Maar de wat kleinere partijen zullen uiteindelijk afvallen. Maar ik vrees dat je uiteindelijk toch wel een paar diensten moet houden als je iedere topserie wilt bekijken. Ja,
ja, ja. Ja. Oké, wat worden de nieuwe grote series voor 2021? Welke moeten we noteren en zeker niet missen?
Ja, precies. Nou, er komen een paar hele toffe series terug. Maar van de nieuwe dingen vind ik de Underground Railroad heel interessant. Die komt naar Amazon en dat is de verfilming van een veel geprezen boek. Het gaat over slavernij of over een slavin die ontsnapt en eigenlijk een soort ondergrondnetwerk ontdekt van in Zwart-Amerika van mensen die elkaar proberen te helpen. Dus dat is geschiedenis, maar het ziet er ook gewoon fantastisch uit. Tenminste, de trailer die ik heb gezien. En dat is van Barry Jenkins, een Oscar-winnaar.
Ja, noem er nog eentje als je wilt, want de tijd is bijna om.
Dan noem ik een Nederlandse met een Engelse titel, Dirty Lines, op Netflix. De tweede Nederlandse Netflix-serie wordt dat. En dat gaat over de wereld van 06 sekslijnen in de jaren 80. Okay. Dus echt de opkomst van die wereld. Gewoon een heel spannend gegeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
Ja. Oké, leuk, interessant. Dankjewel, Thijs Schrik, freelance cultuurjournalist voor onder meer NRC. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Voor BNR Digitaal heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.